De stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Hebreeën 9. En daarvan lees ik u voor het 16e vers, Hebreeën 9, vers 16. Daar spreekt het woord des Heren aldus, want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Tot zover. Letten wij op de dood van de testamentmaker, het leven van de erfgenamen. Verleden week, geliefde gemeente, hebben wij stilgestaan bij vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Het gaat en ging dus om de uitnemendheid van de hoge priester en van zijn offer, waarbij wij de heerlijkheid van het Nieuwe Testament, het verbond der genade en der verzoening, hebben mogen horen, omdat het in hem geopenbaard is. En daar kom ik nu verder niet op in, we gaan verder met het vervolg. Er staat geschreven dat hij de middelaar van het Nieuwe Testament is, opdat de dood tussengekomen zijnde, tot verzoening der overtreding, die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. De zinsbouw is wat moeilijk, dat woordje op dat, daar zou je even bij stil moeten houden, dan komt de tussenzin, hij is middelaar van het Nieuwe Testament, opdat hij degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven zou doen ontvangen. Maar noodzakelijkerwijs moest de dood daartussen komen. Want, zegt het vers wat ik u voorlas, waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van een testamentmaker tussenkomen. Wat betekent hier in dit geheel het woord testament? Soms wordt het woord, hebben we al eerder gehoord, met verbond vertaald. En toch wordt hier een woord gebruikt dat bijzonder de nadruk legt op het eenzijdige van een wilsbeschikking. En omdat daar bijzonder de nadruk op gelegd wordt, is dat woord testament hier iets meer zeggend dan het woord verbond. Want het woord testament wil ons uitsluitend bepalen bij Gods soevereine welbehagen. Bij God is een testament. En dat testament behelst zijn wilsbeschikking. En de inhoud van die wilsbeschikking is een belofte en een zekerheid van het geven van een eeuwige erfenis. Diegenen die geroepen zijn. Die wilsbeschikking bij God houdt dus in de zaligheid voor een volk, voor zondaren, voor een schare die niemand tellen kan. Die wilsbeschikking houdt in dat God met eerbied gesproken niet alleen wil zijn, maar dat hij schepselen wil laten delen in zijn gemeenschap, in zijn gun, in zijn ontferming, in zijn heerlijkheid. Dat is op zich een voor ons mensen onbevattelijke gedachte. Bij ons heeft een wilsbeschikking ook betekenis. Kan betekenis hebben. Als je iets hebt, goederen of geld, wat je zelf niet hebt opgemaakt, maar dat je overlaat aan anderen. En dan kun je een wilsbeschikking maken. Dan kun je zeggen, dit is daarvoor, en dat heb ik graag daarvoor besteed, enzovoort. Je kunt het aan mensen, aan stichtingen, aan kerken, of wat ook, vermaken. Maar, bij dat menselijke testament, daar zit ook iets tragisch in. Je moet het natuurlijk niet doen, maar je kunt een testament maken. Maar er zit dit in, hij moet het al aan anderen overlaten. Er is iets noodwendigs in. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Je kunt dus zeggen, ik maak geen testament. Je kunt zeggen, ik heb een huis, een eigen huis. Ik moet wel een testament maken. Maar hoe je het ook doet, die dood komt toch. Of dat je je zaken in gereedheid hebt gebracht, of niet. Dan doen anderen het wel voor ons. Maar hij moet het alles aan anderen overlaat. Het is het toch waar wat de wijze man zegt. Er zijn onzinnigheden en dwaasheden in het leven van de mensen, kinderen. Daarna moeten zij naar de doden toe. Wie leeft er die de dood niet zien zal? En wie redt zijn ziel van het graf? Dat maken van een testament onder ons mensen, belangende het aardse en het vergankelijke goed. Dat maken van een testament zou je kunnen noemen een staattrekking, waarbij de mens in leven zijnde nog iets verder zich uit trekt dan de kille dood. Het papier, de wilsbeschikking, die gelezen wordt door de notaris voor de erfgenamen, terwijl de erflater al is gebracht naar de aarde, naar het graf, een stuiptrekking van de nog levende. Die weet, ik kan niet blijven. Ik moet sterven. En ik wil toch graag nog iets regelen voor als ik er niet meer ben. Och, een notaris die zegt wel eens, die heeft het standpunt, als je gaat trouwen kun je het beste gelijk maar een testament maken. Maar de mensen doen het natuurlijk niet. Meestal niet. Want de mensen denken bij zichzelf, ja, dat vind ik zo'n beroerde gedachte. He, als je je voorbereidingen treft om te gaan trouwen. En dan gelijk maar een testament maken. Dat past toch eigenlijk niet bij zo'n stemming van het leven. Van het trouwen. En noem maar op. Ja, en toch. Ergens heeft die notaris natuurlijk wel gelijk. Want er is niets zekerders dan ons sterven, onze dood. En er is niets onzekerder dan ons leven. Het kan zo gebeuren. Maar kindje, ik zeg dit maar opdat u zou aanvoelen en wij tezamen zouden aanvoelen dat testament onder de mensen is natuurlijk een goede mogelijkheid om een en ander te regelen, maar tegelijkertijd is het een prediking, is het een verkondiging. De mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers zullen in de straten omgaan. We hebben tot op zekere hoogte nog een rechtsorde, zodat je mag hopen dat het testament ook uitgevoerd wordt. Maar zelf kun je niet meer ingrijpen. Als de rechtsorde zou omvallen en de anarchie de overhand nemen onder de mensen, dan begin je met je testament ook niets meer. Maar je weet er niet meer van. Wat zou het je ook delen? En nu het eerste wonder waar ik u op wilde wijzen is dit. Dat de eeuwige, de onveranderlijke, de levende Jehovah, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, dat deze God een testament heeft gemaakt, een wilsbeschikking. Niet omtrent zichzelf, maar omtrent anderen. Omtrent anderen die hem hebben verlaten en vanuit de eeuwigheid gezien die hem zullen verlaten, die tegen hem gezondigd hebben, die eigenlijk ten goede in een testament niet thuis horen, zoals een vader een kind kon onterven. Zo zou je zeggen, als er al goede gedachten bij God geweest zijn, dan moet hij bij het leven er toch wel op terugkomen. Zoals hier op aarde sommige testamentmakers hun testament veranderen vanwege de omstandigheden die zij zien. Vanwege het schandelijk gedrag van de erfgenamen. Dat ze opnieuw de notaris laten komen of naar hem toe gaan en zeggen, ik wil mijn testament veranderen. Zo moet het niet. Wat een wonder dat de eeuwige God, de onsterfelijke, een testament maakt dat betrekking heeft op een erfenis die in de schoot moet vallen van verloren, van zondaar, van vijanden, van diegenen die geen lust hadden in de kennis van zijn leven. En dat God desondanks van eeuwigheid dat testament heeft gemaakt en ondanks het schandelijke gedrag van het schepsel, ondanks, en dan trekken we de lijn even door vanuit schepping en val naar Mozes, Israël, ondanks een volk dat hem gedurig getergd heeft. Zodat God moest zeggen, hoe zal ik u zetten onder de kinderen? Hoe zal ik u geven het gewenste deel? Hoe moet ik je in dat testament bedenken? En dat God ondanks duizenden jaren verzet, afval, ontrouw, niet verandert. Door te zeggen, ik trek dit testament in, ik wijzig dit testament. Want de erfgenamen gedragen zich zo ontrouw. Ik wil ze niet meer in aanmerking laten komen voor die erven. God doet dat niet. God doet dat niet. Zijn testament, zijn wilsbeschikking blijft staan. Onveranderd. Hij wil zondaar zalig maken, behouden. Nou spreken wij ook, terecht of ten onrechte, van het Oude Testament. In die oude bedeling, in die oude openbaring, laat ik het zo zeggen, daar had dat testament ook betekenis. Maar daar werd het in die openbaring ook niet zonder bloed bevestigd. Het werd niet zonder bloed bestendigd. Maar het was het bloed van stieren en kalveren. Het was een hoge priester die geen plaatsbekleder kon zijn. Een hoge priester die zelf een zondaar was. Een hoge priester die er vaak met zijn hart geen eens bij was, bij de heilige handelingen. Hoe schoon hij ook uitwendig was versierd, met zijn priesterlijk gewaad, met de efod, met de borstlap en de stenen, wijzende naar de 12 stammen van Israël. Ondanks al dat mooie, ondanks de reinigingen, ondanks de wassingen, de offers, hij kon in principe in dat Oude Testament, kon hij niet het perspectief, het uitzicht bieden, dat hij door zijn offeranden, door zijn gebed, door zijn ingaan, eenmaal jaars in het heilige der heiligen, dat hij daardoor één zonde kon verzoenen, of één zondaar zou kunnen bevrijden van het rechtvaardig oordeel van God. Dat zat er niet in. Dat was het ontoereikende van de oude bedeling. Het bleef de schaduw van de zaak, maar niet de werkelijkheid. Het was een voorbeeld, na een voorbeeld, Mozes op de berg toont. Maar het was niet de tabernakel zelf, de hemelse tabernakel, het hemels heiligdom. Het was allemaal wel mooi en schitterend, maar het was niet afdoende. Het gaf, zoals we eerder reeds zeiden, een cultische reinheid, zodat je niet uit de gemeente gestoten werd. Je kon door bepaalde offeranden weer betrokken worden bij het gemeentelijk leven, bij de dienst van God. Maar het arme hart bleef bezoedeld. Het arme hart bleef benauwd. Het was geen verhouding. Mijn zonde en de dood en het bloed van het dier. De gelovigen in de oude bedeling, die zagen dat reeds door het geloof. Brandoffer, nog offer voor de schuld. Indien de Heer een lust had aan brand en slachtoffer, ik zoude ze hem geven. Maar ze kunnen aan Gods eis nog eer niet voldoen. Nou, in dat Oude Testament stond centraal, zou je zeggen, weliswaar het bloed. Als een prediking, als een aanleiding tot een betere hoop. Maar het was en bleef het bloed van het beest. Het testament kon er niet door in werking treden. Dat kon. Het testament bleef dus tot op zekere hoogte gesloten. De gelovigen werden wel zalig in de hoop en de aanleiding tot die betere hoop. Maar met eerbied gesproken, God moest zichzelf inhouden in verdraagzaamheid om zondaren te kunnen laten profiteren voordat de dood van de testamentmaker een feit was. Vandaar de zonde die tevoren onder de verdraagzaamheid God geschieden. Maar in het woord van God, dit wil zeggen, God hield zich in. Want hij wil bestraffen, omdat dat dierenbloed geen werkelijke verlossing, ook niet een werkelijke dood was. Omdat een dier geen mens is. En een dier heeft een heel ander besef. Een heel ander instinct. Bij het dier, het sterven van dat beest. Dat de hals werd afgesneden. Ergens een gewelddadige dood. Maar dat was geen wilsdaad van dat dier. Dat kon dat dier nooit begrijpen. Dat dier had niet het minste besef waarom hij geslacht werd en wat dat te betekenen had. Voor het dier was het dus de droeve werkelijkheid dat hij in een ogenblik geconfronteerd werd instinctief met de dood. Dan was het ook afgelopen. Er zat verder niets achter. Er zat geen wilsbeschikking achter. Er zat niet achter, ik geef mijn leven. Wel nee, dat beest, dat zou bij het ruiken van het bloed zich liever losrukken, indien het de kans had. Het werd gewelddadig tegen de grond getrokken en met touwen vastgehouden, dat het niet zou ontvluchten in doodangst. Dat was het dier. Dat was in die oude bedeling. die toen wel rechten van godsdienst had, maar die wilden het werkelijk opgelost worden, verdwijnen moest, plaats maken voor iets geheel anders. Want u voelt, dat kan God niet voldoen. Dat stomme dier. Nee. Eerder zou je zeggen, zou God dat dierenoffer gaan afwijzen. Want dat dier heeft niet gezondigd. Dat dier deelt om onzentwil in de vloek die op de schepping rust. Zie, Mozes is ook gestorven de middelaar van het Oude Testament. Ook zijn dood bracht geen verzoening. Zijn dood was niet zijn wilsbeschikking, was geen daad, maar een ondergaan. Daarbij kwam dat ook Mozes en Aaron zondaren waren. Je moet niet verkeerd begrijpen als ik zeg, ergens was er niets aan verbeurd. Ergens was er niets aan verbeurd. Tuurlijk was erg, het volk heeft gerouwd, maar er kwam wel weer een ander. Al stond er geen profeet op als Mozes, maar er kwam wel weer een ander, Jozua. Die heeft het volk in het land ingebracht. De wereld startte niet in met de dood van Mozes. Maar de wereld werd ook geen ogenblik gespaard vanwege de dood van Mozes. Ook zijn middelaarsbediening was slechts een schreeuw naar de volmaakte middelaar. De middelaar Gods en der mensen. Mozes had zelf ook vergeving nodig voor zijn zonde. Daarom kon hij ook niet optreden als het of het levengevende of. Wat is nou de nieuwe beweging, dat nieuwe testament, wel afgeschaduwd in het oude, maar niet vervuld door het oude? Dat testament, dat nieuwe, dat is bij God. Een schaduw viel ervan onder Israël. Maar het testament bleef bij God. Wie was dan die testamentmaker? Want wij zouden zeggen, de Vader is de testamentmaker. En hier wordt gesproken over de dood, het offer van de Heer Jezus Christus. In dat opzicht, zou je zeggen, gaat de tekst niet helemaal op, want de Vader, als de testamentmaker, die is niet gestorven, maar de Zoon. Dan moeten wij dit bedenken. Het gaat hier in de eerste plaats om een bepaald facet, waarbij de dood een ontzaglijke betekenis heeft. En dat is bij een testament. En in de tweede plaats, de vereniging van Vader en Zoon en Heilige Geest is zo nauw. Wij mogen ze wel onderscheiden. Wij mogen niet zeggen dat de Vader gekruisigd is, zoals een oude dwaling leerde. Maar wij mogen wel zeggen, God is geopenbaard in het vlees. Dat mogen we wel zeggen. We mogen ook zeggen, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We mogen ook zeggen, die daar hij rijk was, is hij arm geworden. Je kunt de zoon dus niet losmaken van de vader, al behouden zij hun eigen personele eigenschappen. Maar je kunt ze niet losmaken van elkaar. De Heer Jezus heeft dat sterk benadrukt. Alles wat hij doet, heeft hij van de Vader gezien en van de Vader gehoord. En hij doet niets zonder de Vader. De Heer Jezus zegt ook, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Die mogen wij wel onderscheiden, maar niet scheiden. De Vader mogen wij aanmerken als de maker van het testament. Maar dat testament van de Vader ligt vast. In de dood van de Zoon zijn er eeuwige liefde. Die uit zijn schoot is uitgegaan. Dat testament ligt vast in de allerliefde van de Vader, waarvan wij toch zeggen dat hij alles gegeven heeft, zijn eigen zoon. Daarom mogen wij dat laten staan, afgezien van onze eerste opmerking dat wij niet altijd het hele beeld behoeven over te brengen, maar een bepaald facet. Maar afgezien daarvan mogen wij toch laten staan. Waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker komen. Let wel. Het is een wonder dat er een testament bij God is, dat betrekking heeft op stervelingen, zondaar. Maar het is hier nog een onbegrijpelijker wonder dat God de kosten daarvan, en de kosten zijn de dood, de volle dood, dat God die in dat testament voor zijn rekening neemt. Dat testament dus rechtsgeldigheid heeft, niet in Mozes, niet in de offeranden van de oude bedeling, niet in de reiniging en de wassingen. Dat alles riep om het andere. Maar dat het testament bij God nu vast is, ook in God zelf. Je kunt het zo dogmatisch niet zeggen. En dat zeg ik even op de voorgrond. Maar je zou zeggen, mensen gesproken, dat kost God het leven. Maar dat kan niet. God kan niet sterven. Maar om het dichterbij te brengen, dat kost God het leven. Dat kost hem alles wat hij heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon
gegeven heeft.
Nou, zoals er nou het oude testament kan zijn, maar dan moet de dood komen, wil dat testament uitgevoerd worden, tot zo lang blijft het gesloten. Stel maar voor dat je het erg arm hebt, maar je vader is rijk, maar die wou niet over de brug komen. Die denkt, je moet het zelf maar uitzoeken. Je moet zelf maar vechten voor je bestaan, je moet zelf maar leren wat zorg en moeite en arbeid is. Nou kun je zeggen, ja. Ja, mijn vader is schatrijk. Maar jij zou toch voor je eigen moeten zorgen. Je zou toch moeten zorgen dat de rekeningen betaald worden enzovoorts. Op aarde. Zoals het op aarde gaat. Er kan pas een verandering komen als je vader dood is. En dat hij jou bedacht heeft, dan kan het zijn dat je van de een op de andere dag, nou ja, ook schatrijk bent. Dat je zegt, nou is uit met mijn getop, met mijn gewurm, met al die moeizame arbeid, ik ben rijk. Dat zou kunnen. Maar dat kan alleen als je vader dan ook dood is. Tot zo lang kan die je wel eens vast wat geven. Maar het bezit is in zijn hand. Dus over het algemeen, het gaat er om de hoofdlijn, is het nodig om in het bezit van een erfenis te komen dat de erfgenaam sterft. Nou is dit zo'n wonder. Wij hebben een erfenis in Adam, wat de dood, de geestelijke, lichamelijke en de eeuwige dood. Wij hebben een erfenis, de schuld en de smet, die erven we zonder meer. Dat staat vast in de doden. In Adams dood zijn wij gedood. Wij delen mee in wat hij heeft gedaan, heeft gelaten. En die dood gaat door tot alle mensen. Dat is een soort wilsbeschikking. Gij zult de dood sterven, dat zat erin. Maar dan niet alleen de wortel en de stam. Maar de hele boom, takken, bladeren, vruchten, hij gewon zonen en dochteren naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Wat een vreselijke erfenis. Mens kan het niet dragen. Maar soms zijn er van die momenten dat hij het ziet. Van verre, als een schemering, dat alles wat er nou is aan ellende, aan jammer, aan verdriet, aan ziekte en dood, al die volle inrichting, is jouw schuld. Is jouw schuld. Jij hebt gezondigd en je derft de heerlijkheid God. En daarom zijn je kinderen ook verloren. En je kleinkinderen zijn ook verloren. Alles is verloren. Want je zit in dat proces. Daarin ben je geboren. Daarin sterf je. En dat laat je nou aan je nakomelingen achter. Dat is verschrikkelijk. Als een mens een patiënt krijgt uit de erf. Dat is aardig. Maar dat je nou de dood erft. Het ongeluk. De vervloeking. Ook van je vader en moeder. Die hebben daar nou om. En wij gaan verder.
Wij hebben ons, kinderen, middelijkerwijs tot deelgenoten gemaakt van die vreselijke erfenis. Van de zonde, de bezoldiging der zonde is de dood. Ja, het is een wonder als er een kind geboren wordt. Maar met het oog op die erfenis van Adam, dan zou je misschien kunnen denken, was het maar niet geboren, had het het levenslicht maar niet aanschouwd, want het is geboren om te sterven, geboren om naakt de wereld weer te verlaten. God heeft ook een testament gemaakt. Dat testament kon niet vast zijn in onze dood. Want onze dood is ergens vanzelfsprekend. Je zou het kunnen zeggen, het is een proces. Dat voel je aankomen. Van binnen en van buiten. Is het een proces dat groeit naar het einde. Je kan niet blijven leven. Want je bent een zondaar. De steen, de bloem, is van de wortel afgesneden. Nou kan die nog een poosje in het vaasje staan, mooi en fris, maar hij is van de wortel afgesneden. Hij moet sterven. En nu kan God dat testament, die wil zeggen, die bij hem is, die kan hij nooit meer doen komen door Mozes, door de wet, door de offeranden, door het dierenbloed, ook niet door ons bloed. Al zou de hele wereld zichzelf, het kan niet, maar al zou de hele wereld zichzelf tot bloedens toe offeren aan God, hij kan in tijd, nog eeuwigheid, die schuld voldoen. Want het bloed is niet rein, het leven is niet rein. Dierenbloed had meer waarde, hebben wij gehoord, dan mensenbloed. Nu is dat testament alleen maar vast in de middelaar, in de hoge priester, opdat die de dood voor zich zou nemen, tot verzoening van de overtredingen die onder dat eerste testament geschied zijn. Dat wil zeggen, die in dat testament van dierenbloed, wassingen, aardse tabernakel, wetten, inzettingen, rechten, ceremonieën, al die zonden, die toen niet echt verzoend zijn geweest, want dat kon niet, die hebben allemaal gewacht op de dood van de testamentmaker. De echte, de ware. Opdat die overtredingen, overtreding is hier een zwaar geladen woord, overtredingen, dat wil zeggen, ik mens leef onder de openbaring van God en zijn woord, en ik heb me nogthans verzet. Ik mens leef onder de openbaring van God, de verlosser uit Egypte. En nochtans heb ik het verbond wat God daar openbaarde overtreden, gelijk Adam, vernietigd, zeggen de profeten. Dat is overtreden. Overtreden in het licht van het Oude Testament wil dit zeggen. Je bent zo'n slechtaard
dat het voorgoed afgelopen is met je. Je moet uitgedreven worden totdat je niet meer bent. Je moet weg. Weg voor God. Want je bent een weerspannig overtreder. Je bent een mens. En dat moest voor de Jood, de Hebreeër, heel wat betekenen. Je bent een die onder de openbaring Gods de schuld dagelijks groter hebt gemaakt. En nu komt er een ogenblik, en dat is gekomen, wij staan erachter, dat we eerlijk gesproken naar Gods eeuwige raad, God het niet langer kan verdragen. God het niet langer kan uithouden. En dat hij aandringt. Nu is het tijd. En zijn geliefde zoon heeft gezegd: ik kom om uw wil te doen. En nu komt hij. Want dat testament wil uitgevoerd zijn. Die schatten van eeuwig leven, verzoening, barmhartigheid, vreugde, blijdschap, gerechtigheid. Een hemel die vol is. Dat testament, dat moet uitgevoerd worden. En dat moet een grond hebben. En nu ligt dit eeuwig testament vast. En dat testament noodzaakt dat er eens sterven, dat de dood komt. Hele Oude Testament is een roep om de dood van de zoon. Het hele Oude Testament is een schreeuw uit het onverzoende, het onvolkomen. Naar die God die zichzelf een lam ten brandoffer zal voorzien. Dat is Jezus Christus, die middelaar Gods en der mensen. Die geest moet toch komen over alle vlees, over dat verlorene, over die heidenen. Over die gruwelijke, die geest, dienstknechten, dienstmaagden. Maar dan moet het testament geopend worden. Dan moet dat dodelijk tijdsgewricht aanbreken. Dat de testamentmaker, de levende testamentmaker, door de dood van de zoon, kan zeggen: nu is het ogenblik gekomen om al de schatten der wijsheid en der kennis gestalt te geven in de zoon, in de gemeente, in mijn Sion, mijn uitverkoren kerk. En dat is het onuitsprekelijk wonder, de dood van de testamentmaker. De dood van de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Vader, die vormt het leven voor de erfgenade. Zijn totale ondergang wordt hun opgang. Zijn volledige armoede, want hij heeft niets meer overgehouden. Geen mens en geen God van alles verlaten. Die totale, volledige armoede wordt de rijkdom voor de kerk. Zijn volkomen afsnijding uit het land der levenden zet de sluizen van Gods genade open naar het land van de doden en van de duisternis. zijn naaktheid. Zijn volkomen naaktheid opent ons de hoop op het kleed der gerechtigheid, de mantel der verzoening. De dood van de testament, maar die moest komen. Dan slaat de Vader het boek open. Of, we mogen het ook zo zeggen na de openbaring, dan mag de Zoon, als hij uit die dood opklimt, als hij die prijs betaald heeft, de prijs van zijn leven, dan mag hij komen. Zie, de leeuw, het lam uit de stam van Juda, die heeft overmocht. Die mag het boek en de zegelen openen. Die mag het testament der genade en der verzoening nu ook gaan toepassen. Hij heeft het verdiend door de dood, door het verlies. En hij mag het nu toepassen door en uit zijn verhoging, uit het volkomen welbehagen dat de Vader heeft genomen in zijn geliefde Zoon. Dat is het oude evangelie. Dat is het onbegrijpelijke evangelie. Dat God een besluit maakt over zondaren, zonder zondaren, en dat hij dat besluit grondt in zichzelf. En dat wij nu alleen zalig kunnen worden als begunstigden, die misschien wel eens wat gekregen hebben, want hij geeft veel, maar die toch alleen kunnen leven omdat God het zo testamentair heeft beschikt in zijn Christus, in de dood van de Zoon. Kun je nu begrijpen, geliefde? Er is niets meer te doen. Wij kunnen daar geen rol in spelen. God heeft, bij wijze van spreken, als we naar de geschiedenis van de mensen kijken, enkele duizenden jaren de tijd gehad, ziende op die zondaren om het testament terzijde te stellen. En om te zeggen, ik maak een ander testament. En God heeft het niet gedaan. Ondanks alle weerspannigheid en overtreding, bleef het testament veilig in Gods hemel. Maar nu dat zo is, is daar dan ook noodzakelijk aan verbonden. Alle roem is uitgesloten. Zoon, dochter, dat had je niet kunnen denken, dat jij in dat testament zou staan. Vader en moeder, ja, tot de ouderdom toe, dat had jij niet kunnen denken, dat jij in dat testament zou staan. Zo weer barst de Zoon. Maar het zal uitkomen. Want de Zoon is gestorven. Het testament is vast in de doden. En of je nu hoog springt, laag springt, wat je ook denkt, hoe je probeert of God naar je toe te halen, of hem ver te ontvluchten. De zaligheid is bij testament vastgelegd. En de zoon is gestorven. Kan niet meer terug. Kan niet meer teruggeschroefd worden. Kan niet meer veranderd worden. Ik geef hun het eeuwige leven. Niemand kan ze uit zijn hand trekken. Niemand kan ze uit de hand mijn vader trekken. Dat klinkt misschien niet zo aangenaam voor diegenen die denken, nog denken, dat zij zich een plekje in het testament kunnen verwerven. Door de testamentmaker zand in de ogen te strooien. En om erg aardig en liefjes te doen, zoals die mensen die je vaak hoort, die nog zo weinig ontdekking hebben, die net doen voor God alsof ze zo graag bekeerd willen zijn. En ze zijn er zo voor, maar ze zijn niet ontdekt dat ze nooit hebben gewild wat God wil. Op aarde kun je dat nog doen. Dan zou je kunnen zeggen. Ik zou proberen een wit voetje te halen. Bij die oom van me. Of bij die opa of die vader. Misschien zet hij mij nog in het testament. Maar dat kun je niet meer doen. Bij de hemelse vader. Dat testament is alleen maar vast. In de dood van de zoon. Dus niet meer af te doen. Dus niet meer toe te doen. Hoe meer je daarom zou denken. Ik. Hoe troostelozer is het. Maar hoe meer je zou leren zien. Ik ben een ontaarde zoon. Ik ben een bastaard. Zo heb ik me gedragen tegenover God. En zo is mijn hele leven een toneelvertoning voor God. Ik ben een droevig sujet in gedachten, woorden en werken. En je mag dan horen, testament is vast in de doden. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Zou ik dan toch erbij kunnen zijn? Zou ik dan toch een plek kunnen krijgen bij de bedeelde? Bij de armlastige? Bij degene die met goederen vervuld worden omdat God het wil? Jazeker. Die de zoon aanschouwt, lezen en in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die als zo'n gans ellendig een oog krijgt buiten zichzelf, die hoeft niet meer te beslissen. Moet ik erbij? Kan ik erbij? Ben ik erbij? Hoeft die niet meer te beslissen. Want hij wordt erbij ingesloten. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar dat is toch voordelig. Aan onze kant wel. Aan onze kant wel. Aan Gods kant niet. Aan Gods kant heeft het alles gekost. Alles gekost. Om dat testament uit te voeren. En om die kerk zulke een heerlijke erfenis te beloven en in de schoot te werpen. Aan Gods kant heeft het alles gekost. Het is dure genade. Aan Gods kant. Maar van onze kant moet je zeggen, wat heb ik eraan gedaan? Dat ik in het testament stond? Integendeel. Je zou bijna zeggen, als God het testament nu nog zou moeten maken, dan zou God het wel anders doen.
nou die gezien heeft van hoedanige geest ik ben.
Ja, maar vergeet dan niet. Ik kan begrijpen dat je dat denkt. Maar God heeft dat testament van eeuwigheid met het oog op zijn eigen Christus gemaakt. Daarom kan het alleen. Anders zou het toch niet kunnen. Nou is de Heer Jezus ook zelf erfgenaam. Want je leest erfgenamen van God is de kerk. Mede erfgenamen van Christus. Maar vanavond was dit het aspect. De dood van de erflater. De dood van de zoon. Is het leven. Van de erfgenamen. De begunstigden. Toe. Wij gaan weer naar huis. Maar. Is dat ons wel eens een wonder? Is dat in ons dode leven, want wat zijn we toch dood van onszelf, onbevattelijk, dat je nou voelt, gelooft, wij zijn leeuw, hij is de grote pottenbakker. Ik vorm mijn eigen niet, mijn eigen misvorm ik alleen maar. En dan nou niet eens om te schrikken van die soevereine God. Maar om te schrikken van jezelf en te bedenken dat God zulke monsters testamentair heeft bedacht van eeuwigheid. Dat je zalig kan worden, mag worden, zal worden. Dat kun je niet begrijpen. Want dan is er ook niets, geen zonde, hoe bedroevend ook. Geen ongeloof, geen twijfel. Alles wat bezig is om zich te verzetten, die onzalige fontein die in ons is, dan is ook niets bij macht om dat testament te vernietigen. Dan zullen ze komen van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee. En het ellendig volk zal deze koning prijzen, die door zijn dood het volk heeft bedacht met heil, met barmhartigheid, met vergeving, met eeuwig zalig leven. Daarom mogen wij dan ook wel zeggen, alle roem is uitgesloten. Roemloze schepselen worden bedacht uit zijn eeuwige volheid. En hij geeft het zijn beminde als in de slaap. Daar hoef je nou geen zucht meer van jezelf tussen te schuiven. Geen traan. Geen gebed. Hij geeft het zijn beminde als in de slaap. Dat kan. Omdat de zoon de dood is ingegaan. Amen.